analyzing now. Stand clear.
Hallo en welkom bij onze nieuwe aflevering van een Spoedcast. Ik heb bij mij hier Ruben.
Hey.
En Katrien van Herk.
Hey.
Wie is Katrien van Herk?
Psychosociaal manager bij Volksgezondheid.
Nou, welkom.
Voilà, ja.
En wat houdt dat
bedankt.
In? Wat houdt dat in?
Ik hou me eigenlijk bezig met de coördinatie van de eerste psychosociale hulpverlening bij rampen en collectieve noodsituaties.
Goh, dat klinkt heel complex, hè? Ja.
Ja.
Ja. Nu, ik herinner mij van de rampenmanagementcursus. Je had 4 onderdelen, hè? Je had het medisch interventieplan, het sanitair interventieplan, het prima, maar dan ook het psychosociaal interventieplan. Ja. En daarvoor zit jij.
Ja, psychosociaal interventieplan, voor ons in de volksmond het PSIP. Zoals jullie het MIP verkondigen. Het is eigenlijk een flexibel plan dat we kunnen inzetten bij collectieve noodsituaties om de eerste psychosociale hulpverlening aan getroffenen te gaan structureren, coördineren, voorzien. Voilà.
Ja, superbelangrijk inderdaad, want ik denk dat er heel vaak onderschat wordt bij een ramp dat eigenlijk al de getroffenen, niet echt slachtoffers, gekwetst zijn, maar al de getroffenen die enigszins geïmpacteerd zijn door de ramp, dat die ook allemaal onze verantwoordelijkheid zijn in discipline 2. Hè.
Ja, dus discipline 2 staat voor medische, psychosociale en sanitaire hulpverlening.
Ja,
dus psychosociaal zit daar helemaal mee in verweven. Ja. Oké.
Okay. Ja, er wordt vaak snel gezegd van er zijn geen slachtoffers. En tegen de mug, de brandweer zegt tegen de mug van ga maar terug naar het ziekenhuis. Ja, nee, hè.
Nee, daar staat vaak nog heel veel volk die aan de kant staat te kijken, die nog moet wachten, die misschien niet terug kan keren. Dus in die zin zijn er geen gewonden, dat is waar, gelukkig, maar er zijn wel heel veel getroffenen die op een of andere manier gevolgen ondervinden van die collectieve noodsituatie. Dat kan zijn heel lang wachten in de kou, of dat kan zijn, ja, ik kan niet meer terug naar mijn appartement, want het is onbewoonbaar. En dan gaan we toch wel wat langer bezig zijn dan meestal verwacht wordt door heel veel hulpdiensten.
Ja, inderdaad. Maar ik kan mij ook inbeelden, want allee, dat gaat soms echt door heel veel mensen, hè, waar dat eigenlijk bij sommige rampen misschien relatief echte gekwetsten voor ons dan als urgentiearts direct op de voorgrond, voor medische zorgen eigenlijk, echt die noodzaak hebben. Maar wel die getroffenen, en ik kan mij inbeelden, als het over heel grote aantallen gaat, ja, dat je wel wat mensen nodig hebt en andere... Ja, structuren of organisaties zou je daarin gaan bijstaan? Allee, dat hoop ik toch, dat je daar als psychosociaal manager niet alleen voor staat dan.
Onze rol is vooral de coördinatie voorzien. Ja. Wij worden ook echt meteen meegealarmeerd als er nog maar een teken is van een vooralarm-MIP of een pre-MIP of een MIP, dan sowieso. Dus op dat moment gaan wij ook wel mee gaan inschatten van is hier een emotionele impact waar we rekening mee moeten houden? Mm-hmm. Is dit een situatie waarin de reguliere psychosociale hulpverlening zijn capaciteit kan hebben of niet. Hè. Kijken we naar bijvoorbeeld politionele slachtofferbejegening of andere hulpverlening. En vaak valt een noodsituatie wel echt niet tijdens de 9-to-5. Of is dat... Als er heel veel mensen betrokken zijn, is dat ook niet iets wat je zomaar op grote schaal kan gaan organiseren. Als reguliere hulpverlening heb je in die eerste fase echt wel hulp nodig. Om het zo te zeggen. Het is vaak wel iets waar dan nog niet echt naar gekeken wordt. En daar zijn de medische diensten of andere diensten op het terrein de eerste ogen om dat goed te gaan inschatten. We weten ook niet altijd of dat er op bepaalde situaties veel mensen al dan niet aanwezig zijn. Denk aan een appartementsbrand overdag. Op een werkdag is een totaal ander verhaal dan 's nachts in een vakantieperiode of dat soort zaken. Of op een bus ga je iets voor hebben. Misschien iets in de openbare ruimte. Daar kan veel volk aanwezig zijn, dat kan heel beperkt zijn. Dat zijn allemaal factoren die we op dat moment een beetje in rekening gaan brengen. Ja. En we laten ons dan wel uiteraard bijstaan door heel wat diensten die daar op trainen. Dus het is niet zomaar... ik trek een trucendoos open. Nee, dat is al een geoefende trucendoos. Die bestaat uit hulpverleners van de gemeente, de psychosociale hulpverleningsnetwerken. Ja. Of in een tweede fase Rode Kruis, DSI heette ze. Dringende sociale interventie.
Ja, oké.
Okay. Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de DIRMET. Hè? Dus concreet, de DIRMET komt daaraan en die heeft hulp nodig. Mag u dan bellen? Of?
Die mogen ons permanentienummer bellen, dat hebben we zeker. Hè. Dus wij hebben ook een wacht als psychosociaal managers over heel Vlaanderen. Dus dat betekent één van mijn drie andere collega's kan perfect ook de wacht voor Limburg aan het voorzien zijn. Ja. En wij volgen alle noodgevallen op. Maar vaak zijn we, als er al een mug ter plekke gaat en er zou een premip of een mip zijn, dan weten wij ook al wel van er gaat iets van informatie komen. Dus wij zijn in blijde verwachting van die CITREP ook wel.
Maar als ze willen overleggen met u, dan bellen ze met de noodcentrale 112 en vragen ze met u doorverbonden te worden.
Dat kan bijvoorbeeld, ja. Of de expert ICM of de adjunct FGI. Dat is ook wel iemand die meteen met ons in contact staat ook.
Dus ook voor de duidelijkheid, jullie worden ook meteen gecontacteerd bij een premip, zelfs ook al bij een MIP. Gaat direct de psychosociaal manager ook geactiveerd worden eigenlijk? Hè?
Ja, dus het hangt een beetje af van de snelheid waarin dat de alarmeringen op de 112 gebeuren, maar wij zijn sowieso wel mee. Dus vanaf dat er een case van ICMS opgestart is, gaan wij mee volgen en wachten wij mee op nieuws, bij wijze van spreken. Ja.
Oké. Zeg, ik onthoud vooral eigenlijk van de rampen, managementcursussen en zo, dat eigenlijk jullie, voor mij altijd zo het belangrijkste klonk als jullie functie, is vooral ook de organisatie van het onthaalcentrum, toch? Hè?
Ja, alles begint eigenlijk met het opstarten van een onthaalcentrum. Je wilt de mensen die bij zo'n collectieve noodsituatie betrokken zijn, zo goed mogelijk opvangen, in die zin dat je hen veilig en warm wil zetten en de nodige ondersteuning wil bieden. Dus dat gaan we het best doen in een onthaalcentrum. Weg van de brand, weg van eventuele rook en dergelijke, in een veilige zone. En dan gaan we met hen aan de slag kijken wat zijn uw eerste concrete noden. We willen ook graag weten wie dat er bij ons is. Zo weten we ook wie dat er nog niet geregistreerd is of wie er eventueel nog naar een ziekenhuis gaat of waar we nog geen nieuws van hebben. Dus er zitten allerhande taken die in zo'n onthaalcentrum zullen gebeuren. Maar de eerste basis is zorgen dat ze eigenlijk veilig, warm en in een omgeving zitten waar dat hulp kan geboden worden.
En is er dan een bepaalde cut-off of zo? Hoe moet je dat zien? Vanaf hoeveel getroffenen gaan jullie echt zo'n zone gaan openen? Of kan dat zelfs zijn dat je voor misschien vier mensen of zo een onthaalcentrum of zo...
We verwachten zowel rond bij vier mensen dat iets is wat de reguliere hulpverlening, politionele slachtofferbejegening of dergelijke wel kan gaan dragen. Ja, vaak gebeurt dat door de hulpdiensten. Vanaf dat je zit aan een aantal van 10 tot 20, waar dat je weet dat er extra noden gaan zijn. Mensen die niet meer kunnen terugkeren naar hun woning, omdat er, of naar een appartement.
Ja, omdat niet direct bij hun familie terecht kunnen. Ja, of dergelijke. Of zo,
dus daarom zien we wel van we moeten daar iets voor zien, zodanig dat we dat wel kunnen gaan opvolgen. Maar dat kan heel kleinschalig zijn en het kan ook wel veel groter worden als in gigantische onthaalcentra, meerdere onthaalcentra, afhankelijk van het type noodsituatie waar dat we mee te maken hebben. Hè. Mm-hmm. Overstromingen, dat zijn meerdere onthaalcentra op verschillende gemeentes.
Ja, ja.
Een terrorincident, zoals de aanslagen, dat zijn hangars waar mensen eerst opgevangen worden. En dan een herbergingscentrum waar dat we duizenden transitreizigers eigenlijk langdurig voor een aantal dagen opvangen.
Amai, ja.
Dus het kan eigenlijk wel qua schaal alle richtingen uitgaan.
Ja. Als er zoiets groot gebeurt, dan komt er een telefoonnummer online of op tv, hè? Dat wordt dan ook door jullie gedaan?
Een stukje daarvan wordt door ons mee gedaan. Wij kunnen bijvoorbeeld een telefooninformatiecentrum inrichten. Onze belangrijkste aanleiding daarvoor is vaak wanneer het open incidenten zijn. Het is dus nog niet zo duidelijk wie dat daar eventueel bij betrokken kan zijn. En dus we weten bijvoorbeeld ook dat er heel veel slachtoffers zijn, veel overledenen eventueel, waar dan mensen naar op zoek gaan zijn, die krijgen geen nieuws. Dus dat zijn voor ons een aantal aanleidingen om te gaan zeggen het is heel belangrijk dat wij een tweede lijn hebben vooral op het telefooninformatienummer dat geopend kan worden. Denk aan D5, discipline 5. Hè. Die gaan daar ook in meewerken. Wij zijn een andere pijler die onder datzelfde nummer zal schuiven om vooral zicht te krijgen op wie wordt er gezocht door mensen. Wie belt en zegt ik was daar en ik voel me niet goed op een of andere manier of ik heb vragen. Dus psychosociale ondersteuning aan de telefoon, maar ook zicht krijgen op wie wordt er nog gezocht door verwanten, geliefden, die op dit moment geen nieuws vastkrijgen.
Ja, dat is inderdaad dan in samenwerking met discipline 5, informatie. We hebben het dan eigenlijk over het telefonisch informatiecentrum. En dat is eigenlijk het TIC dan. Dat valt dan onder het centraal informatiepunt? Of is dat iets dat zo naast elkaar bestaat? Of?
Dat zijn twee dingen die naast elkaar bestaan. Dus een van de belangrijke opdrachten als discipline 2 gaat het medische zich met die medische ontplooiing en het MIP bezighouden. Een aantal andere opdrachten zijn de psychosociale hulpverlening, maar ook zorgen dat we een geconsolideerde lijst hebben van gegevens van getroffenen, slachtoffers, overledenen. Overledenen gaat eerder bij de politie zitten, maar soms gaan wij toch al wel wat informatie hebben voor hen. En dus al die zaken samenbrengen, zelfs bij minder complexe rampen, denk aan één busongeval waar dat 5 ziekenhuizen bij betrokken zijn, dan moet je al heel snel die informatie uit die verschillende ziekenhuizen samenbrengen om het beeld te hebben van wie is er nu eigenlijk, welke patiënt in welk ziekenhuis en welke informatie hebben we daarover. En hetzelfde inderdaad voor al die psychosociale structuren.
Op vlak van registratie ben je toch een voortrekker in Europa qua systeem, hè?
Dat zouden we, ja, we zouden dat heel graag willen zijn. Dus in België hebben we sinds een aantal jaar BITS, Belgian Incident Tracking System, een federaal programma. Eigenlijk met het idee om te zorgen dat we zo goed mogelijk onze registratie kunnen doen, dat we niet te veel dubbele registraties meer doen, dat we het leven van iedereen makkelijker maken, van hulpverleners ook. En dus wij werken met een digitaal registratiesysteem bij rampen. Waarin dan zowel het medische als het psychosociale allemaal wordt gebundeld. En dus we eigenlijk het leven van het centraal informatiepunt vergemakkelijken. Mm-hmm. Doordat de data allemaal al in éénzelfde programma zit. Op een veilige manier.
Ja, want ik heb dat inderdaad eens in werking gezien bij een grootschalige rampoefening. En dat was eigenlijk echt fantastisch hoe goed dat werkte en hoe goed dat geïntegreerd was. Ik had de real-time continu die overzichten van hoeveel T1, T2, T3... Ja. Naar waar dat die werden gereguleerd, was wel heel interessant om te zien. Want ik denk, anders zonder die bits, en als je dat niet digitaal kunt doen, is dat toch gewoon onbegonnen werk? Als je dat vroeger altijd op papier moest bijhouden of zo, dat was toch...
Ja, onbegonnen werk en vooral veel risico's op fouten, dubbels, op missingen van alle kanten. Dus we willen daarop werken. Uiteraard heb je nog altijd human error. Dat is altijd zo, ook bij rampen. En het centraal informatiepunt, bijvoorbeeld een van hun opdrachten, is die human errors eruit halen. Soms worden polsbanden, waar dat we mee beginnen, de registratie via de polsband, worden die dubbel gescand of is die nummer dubbel gescand? Dus zij werken echt wel daarop. Maar we willen echt inderdaad stappen vooruit zetten in die registratie. En BITS is daar steeds meer een goed voorbeeld van aan het worden.
Maar ik denk inderdaad, het is voor de luisteraars ook, als je dat BIT-systeem, als je daar nog niet echt van hebt gehoord of zo, dus de Belgian Incident Tracking System, dan is het echt belangrijk dat je dat eens even opzoekt. Want als je als urgentiearts, of als je even als de eerste mug aankomt op een ramp, dat is cruciaal. Dat gaat echt niet alleen over die psychosociale ondersteuning, maar echt van in het begin eigenlijk de registratie. En dat is echt cruciaal. Dus nog eens alleen oproep naar iedereen dat betrokken is in prehospitaal gebeuren. Zoek dat eens even op, als het u niet veel zegt, want dat is echt heel belangrijk.
Ja, en voorstander om heel veel te oefenen.
Ja, inderdaad.
Ik ga ervan uit dat je veel ervaring hebt, hè. Als psychosociaal manager in Limburg, dan voor onze provincie, daar gebeurt niet veel natuurlijk. Wij zijn niet echt een rampenprovincie, maar je doet ook over heel Vlaanderen, dus heb je daar wat voorbeelden van?
Ja, ik ben er niet toe gekomen bij de voorstelling, maar ik heb inderdaad al wel een aantal grootschaligere dingen op de teller staan, of kleinere dingen die ook wel wat impact hebben. We hebben de wateroverlast in Limburg wel gehad. Hoewel dat eigenlijk medisch niet zoveel werk is geweest, hebben wij toch een zestal gemeentes gehad die onthaalcentra geopend hadden voor de nacht. Dus in die zin was er wel wat coördinatie nodig. De repatriëringen die we zien, dat is begonnen met Afghanistan. Israël heeft er ook een aantal gehad, dus meer en meer gebeuren die repatriëringen uit gebieden waar het toch wel nodig is dat mensen kunnen terugkeren. En dan appartementsbranden met al dan niet beperkte inzet, een volledige evacuatie van een woonzorgcentrum en een herhuisvesting van die groep. En ik heb ook bijgestaan bij de overstromingen in Luik, dus de week na de overstromingen.
Maar hier met de watersnood in Limburg hebben we met 15 ziekenwagens klaargestaan. Hè? Hebben we het gedeelte van het zorgcentrum ook mee ontruimd. Hè?
Ja. Dus goed.
Nee, goed. Maar en waar is dan eigenlijk in heel de commandostructuur? Waar zit jij dan meestal eigenlijk? Want we spreken altijd over de gemeentelijke fase, CCGM, en dan de CPOps. Mm-hmm. Waar moeten we een psychosociaal manager in gaan plaatsen?
Wanneer er een fase is afgekondigd, dus gemeentelijk of provinciaal, gaan wij aansluiten op dat niveau. En zitten we eigenlijk mee aan tafel naast de gezondheidsinspecteur of de DIR, D2, als ik me niet vergis.
Ja. Dus voor de duidelijkheid, is dat inderdaad in de beleidsmatige of de strategische organisatie. En ja. In principe minder in de operationele, in de field, om het zo te zeggen.
Het hangt er een beetje vanaf, want soms wordt er niet opgeschaald en is er wel heel veel werk voor het psychosociaal interventieplan. Ja. En gaan wij gewoon aansluiten op het niveau waar er coördinatie is. Dus als het niet naar een gemeentelijke fase gaat, er is wel echt van alles geopend van ons, onze kant, dan kan dat perfect zijn dat wij daar op dat niveau gaan aansluiten.
Ja, dus zonder beleidsmatige ondersteuning gaan jullie inderdaad ook gewoon als PSM eigenlijk aansluiten bij de CPOps dan?
Ja, want uiteraard, het PSIP is een monodisciplinair plan, dus het kan ook geactiveerd zijn zonder dat een gemeente, zonder dat er een gemeentelijke fase is.
Ja, absoluut.
Of soms zelfs als er geen interventie in België is. Bijvoorbeeld België in het buitenland, een busongeval in het buitenland.
Ja, inderdaad.
Dan is er ook een PSIP actief. Dan is hier eigenlijk op het Belgische grondgebied niks dat
ja, dus dan heb je
is.
Wel een PSIP, maar eigenlijk niet eens alleen een operationele of een beleidsmatige echt fase dan. Ja, oké. Ja.
We kunnen eens concreet toepassen. Ik hou van concrete zaken.
Dat is waar. We gaan eens naar de casus inderdaad. Want dat doen we meestal.
Ja. Ik herinner mij in uw regio, hè. Ruben,
ja.
In Leuven en het Hageland is toch twee maanden geleden een groot appartementsbrand geweest. Hè?
Ja, misschien de context even schetsen. Een zaterdagavond was dat rond een uur of acht. In die periode, in februari, al nog heel erg koud als je buiten staat. Hè. Er was een alarm. Ik denk dat het een vooralarm was. Ik ben al niet meer zo zeker van mezelf. Of dat een vooralarm MIP was.
Waarschijnlijk wel.
De eerste melding was brand op de achtste verdieping van een zeer groot appartementsblok. Ja, dan weet je dat er waarschijnlijk wel een PSIP gaat opvolgen rond die timing in de dag en dergelijke. Dus wat was daar eigenlijk aan de hand? Ja, uitslaande brand. Als we dat horen, zijn we nog meer op onze kievief. Mm-hmm. Een brandalarm, daar ben ik al wat rustiger onder, maar uitslaande brand, dat wekt meteen de aandacht. En daar is uiteindelijk een evacuatie geweest van twee woonblokken. Dus dat waren twee woonblokken naast elkaar. Ik denk 9 verdiepingen in totaal. De medische is daar meteen aanwezig geweest.
Ik zal eraan komen als Dermet waarschijnlijk, of als een onervaren Dermet eraan komt, die komt eraan, zit daar één slachtoffer, die pakt die mee naar het ziekenhuis. Meer moet hij niet doen, toch? Hè?
En die discipline 2 is klaar. Ja. Ja.
We horen hem graag ook wel daar even aanwezig blijven en een beeld vormen van wat zijn die getroffenen die daar staan, die niet gewonden. Is daar iets een aandachtspunt bij of dergelijke? Zie ik daar vooral veel ouderen? Zie ik daar vooral een aantal andere zaken? Dus toch wel wat inzicht geven over die doelgroep en vooral melding maken.
Melding naar zelfs, wie dan?
Oftewel naar de 112, oftewel meteen naar ons. Dat kan perfect via de permanentienummer of naar de gezondheidsinspecteur of de adjunct. Vooral ook het advies geven. Er moet een onthaalcentrum geopend worden. Eerst een motorkapoverleg. We gaan de mensen hier met deze temperatuur niet te lang laten buiten staan.
Maar dan belt je inderdaad met de federaal gezondheidsinspecteur bij de pest. Hè? Als je de noodcentrale belt en je het misschien een beetje gaat stoppen.
Ja, ik zou graag hebben dat het inderdaad wel vlot loopt qua alarmering. Wij volgen ook wel mee, dus wij stellen ook wel vragen. Als er nu nummers zijn van de DIRMET, dan kunnen wij snel inbellen. Zeker als we weten wie de DIRMET is, ga ik ook zelf vaak wel eens proberen te bellen. Als ik zie dat de informatie niet snel doorkomt of ik heb een aantal vragen.
Ja. Dus de urgentiearts komt ter plaatse, ziet daar een appartement in brand staan. De ambulanciers komen naar je toe met een waarschijnlijk zwaar verbrand slachtoffer. En dan roept hij eventueel een tweede mug bij voor dat zwaar verbrand slachtoffer. En dan gaat hij een bilan vormen en dan gaat hij bellen met u.
Bijvoorbeeld, ja. Dus dat is zeker een goede actie. En dan in het goede geval wordt het PSIP ook afgekondigd. Dat is hier bij de casus ook gebeurd. Is er een onthaalcentrum geopend? Ook daar een belangrijke opdracht voor de gemeente om goede onthaalcentra op voorhand te gaan definiëren, zodanig dat mensen op een goede plek worden opgevangen, mm-hmm. Waar dat alle faciliteiten er zijn om het hen gemakkelijk te maken op dat moment.
Want dat bespreekt je op het motorkapoverleg en wordt dan multidisciplinair afgesproken?
Ja, in functie van de perimeter en dergelijke gaan ze inderdaad de beste optie daar kiezen. Het is altijd goed dat er al goede opties bekend zijn, ook bij de brandweer en dergelijke, dat ze niet zomaar een keuze maken van hier is nog een zaaltje vrij, we zullen daar naartoe gaan. Niet weten dat er misschien nog wel meer mensen gaan komen. Om 6 uur op een zaterdagavond is de kans groot dat niet iedereen thuis is. Dus dat er ook nog mensen zullen toekomen.
Ja, ja, want je zit daar dan in je eerste, sit-rep. Zegt je dan van oké, we hebben hier 30, 40 mensen geëvacueerd, maar voor hetzelfde geld komen er nog 60 bij of zo binnen de enkele uren, omdat die inderdaad nog naar huis willen komen.
Ja, ja. Je gaat wel weten hoeveel units dat je hebt, maar het is fluctuerend. Hè. Daar gaan misschien ook familie toekomen. Ja. Dus er zijn meerdere... we moeten altijd qua grote orde zeggen, we nemen een iets ruimer onthaalcentrum, want we weten niet hoeveel mensen er nog extra eventueel gaan langskomen.
Maar waar stopt dan de verantwoordelijkheid en de noodzaak tot aanwezigheid van die DIRMET?
Ja, een DIRMET houdt zich vooral bezig met het medische en het psychosociale op terrein, is eigenlijk de operationele partij, hè, de DIRMET letterlijk, hè, mm-hmm. voor D2 op het terrein. Dus wanneer we, als je het cru bekijkt, wanneer je medisch of psychosociaal activiteit hebt, zou je een DIRMET op het terrein nodig hebben. Hè. Alleszins iemand die daar de leiding rondneemt. Ja.
Ja, ik zou nog graag ter afsluiting het CPMET-verhaal meepakken. Dat zal voor niet veel luisteraars bekend zijn. De CPMET staat voor de commandopost. Net zoals de brandweer en de politie een commandopost heeft, heeft het medisch eigenlijk ook een commandopost. De CPMET die door het Rode Kruis geleverd wordt. Dat moet nog meer en meer ingeburgerd worden. Maar hoe zit het link met het SIP dan in het MIP, in de CPMET?
Ja, dat is soms nog wel zoekwerk, want de CPMET is niet echt iets ingedokterd of niet echt vaak ingeburgerd. Maar wat op zich mogelijk is, is dat er een vertegenwoordiger van de psychosociale hulpverlening aanwezig is, of een psychosociaal actor. Daarnaast, het PSIP, het psychosociaal interventieplan, is vaak ligt vaak verder gelegen, al die structuren, dan het terrein. Dus je hebt zowel zo de haalbaarheid van in hoeverre kunnen we daar altijd iemand afleveren, versus wat is de noodzaak? Ik denk vaak, er is overleg nodig. Hè, dus dat kunnen we ook installeren zonder iemand permanent in de CPMET te hebben, bij wijze van spreken. Maar we zien dat vooral dat interessant kan zijn bij interventies waar mensen niet zo makkelijk de situatie verlaten. Denk aan wateroverlast bijvoorbeeld, waar dat heel veel mensen aan hun huizen blijven, echt willen vechten voor het water tegen te houden. Of de heropbouw of dergelijke. Of situaties waarin het gewoon lekker warm is buiten en we liever ook nog buiten staan te kijken naar de situatie, omdat we ons dan dichter bij de noodsituatie voelen. Dan zien we dat we de mensen niet wegkrijgen in een onthaalcentrum, dat ze die nood niet voelen. En dan gaan we misschien toch rondom de perimeter onze hulpverlening blijven behouden. Dus in dat geval is aansluiting in de CPMET zeker een belangrijk aspect, omdat de hulpverlening op het terrein blijft gebeuren.
Maar met de CPMET en het Rode Kruis te vernoemen, vergeet ik eigenlijk een van de belangrijkste actoren in het PSIP, en dat is...
DSI.
Van het Rode Kruis.
Ja, dus we hebben die lokale actor psychosociale hulpverleningsnetwerken van de gemeente. Zij zorgen voor de opstart in de onthaalcentra. En dan hebben we ook voor al die andere structuren die ik daarnet al opnoemde, waar ik er nog eentje niet heb meegegeven, hebben we DSI, dringende sociale interventie van het Rode Kruis.
Bedankt voor het verduidelijken altijd van de afkortingen, dat is keigoed.
Ja, we hebben daar ook een Franstalige partner, CISU. Ook wel handig als je veel kampen hebt. En we gaan de taalgrens over. Hè. Ja. Dus dat soort zaken. Zij zijn eigenlijk onze partner die meer expertise heeft opgebouwd rond bepaalde aspecten, zoals emotionele ondersteuning, zoals de verwerking van de gegevens, zoals die telefoons aannemen van ongeruste bellers. Dus daar zetten we eigenlijk echt die DSI-teams in met hun expertise. En dan hebben we ook nog, waar ik nog niet over sprak, Werkcel D2 bij grootschalige interventies, waar ook een pijler van het PSIP in zit naast het MIP. Dus daar gaan zij ook mee actief zijn samen met ons.
Mooi, ja. Mooi overzicht, inderdaad. Hè. Ik kan me wel ook heel goed inbeelden. We zijn hier nu heel wat zaken aan het bespreken. Dat PSIP, dat is iets dat vaak eigenlijk veel langer actief zal zijn als een MIP, eigenlijk. Hè. Wat dan voor de meeste urgentiearts misschien relatief snel kan afgerond worden, zal voor jullie nog een hele tijd blijven doorduren.
Ja. Soms, je kan het vergelijken met een MIP is een sprint. Hè. Jullie gaan heel snel opstarten, heel snel opbouwen een vooruitgeschoven medische post en heel snel proberen af te voeren. En vanaf dat die afvoeren gebeurd zijn, gaan wij pas beginnen opstarten. Ja, een onthaalcentrum vraagt wat tijd, het vervoer regelen en dergelijke. Dus een klassiek onthaalcentrum voor een appartementsbrand, daar zit je toch wel 6 tot 8 uur vooraleer dat je korte termijn oplossingen hebt voor mensen. Denk aan de casus in Heverlee. Mm-hmm. Tegen de nacht hadden de mensen allemaal een slaapplek. Die noodsituatie heeft voor hen toch wel tot woensdagochtend geduurd. Dus dat zijn 4 dagen dat je niet naar huis kan.
Ja, terwijl dat die ene patiënt eigenlijk, ja, voilà, dat is het een beetje samengevat. Ja. Hè. Heel snel lijkt opgelost te zijn voor het medische interventie, maar...
Ja.
Maar dat doel van de podcast, om heel duidelijk te maken dat ook dat een aspect is van onze job. Hè.
Ja, ja, absoluut.
Inderdaad.
Oké. Okay. Nee, ja, mooi verhaal inderdaad. Het is heel wat informatie. Ik denk ook voor de duidelijkheid... We hebben ook, het is ondertussen al even terugdenken, een paar jaar geleden ook een aflevering over rampenmanagement opgenomen. Ik denk dat het ook wel relevant is om die misschien nog eens te beluisteren als het al wat ver in het geheugen zit. Maar dit is een heel mooie aanvulling. Merci, Katrien, om hierbij te zijn, om dat allemaal wat te kaderen.
En het PSIP is online ook te vinden natuurlijk.
Ja, ja, alles is online te vinden.
Om googlen naar psychosociaal interventieplan en dan gaat je het vinden.
Dan vind je alle theorie dat je nodig hebt.
Ja, inderdaad.
Alright, ja. Nee, ja. Heel interessante aflevering. Dank je, Katrien, om erbij te zijn.
Ook merci voor de uitnodiging. Ik ben heel blij dat ik het er eens over mag komen hebben.
Dank om te komen, hè.
Ja, graag gedaan.
Toch nog even toevoegen. Ondertussen zijn we genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. Dus als jullie nog even een tijd kunnen nemen om de site van de Belgian Podcast Awards open te doen. Die starten vanaf 15 april de stemmingen. Tot wanneer zal dat zijn, dat kan ik niet 100% zeggen.
Tot,
maar...
tot 15 mei. Dus hopelijk heeft iedereen voor 15 mei geluisterd.
Ja, bij deze.
Tot de volgende.
Merci allemaal aan alle luisteraars. En nog eens dikke merci, Katrien, om erbij te zijn.
Merci, tot de volgende.